Dat zijn we gezegende mensen met zo'n muziekteam. Die ons zo leiden in aanbidding van een heilige God. Zullen we ze daarvoor danken? Ik heb zo genoten. Dank jullie wel. Wat een zegen. Ik wil u meenemen vanochtend naar het Oude Testament, naar het volk Israël. Het volk Israël dat vanuit de slavernij, onder de farao, dwars door de woestijn, richting het beloofde land gaat. Een barre tocht. En ik wil graag de focus leggen op de tabernakel. Een tent die werd gebruikt om God te aanbidden. In die tijd van reizen richting het beloofde land. En ik heb ook een plaatje meegenomen die we even willen laten zien. Een soort replica. Dan heb je even een idee van hoe de tabernakel er lang geleden eruit zag. En de tabernakel bestond uit verschillende onderdelen. Een voorhof die alleen toegankelijk was voor Israëlieten die zich ceremonieel hadden gereinigd. Een eerste deel van de tent, het heilige, wat alleen toegankelijk was voor de priesters. En het heilige der heiligen. Dat was de plek waar God zijn aanwezigheid manifesteerde. Daar kwam God in het midden van de Israëlieten. En het heilige der heiligen, dat was een gevaarlijke plek. God zegt, als je in het heilige der heiligen komt, brand dan veel wierook en zorg voor veel rook. Want ik verschijn in een wolk boven de ark. En ik wil niet dat je sterft. Een gevaarlijke plek. Een plek van Gods heiligheid. God als een verterend vuur. God die geen enkele zonde, geen enkele onreinheid, geen enkele oneffenheid kon accepteren en kan accepteren. We aanbidden een heilig God. Volmaakt zuiver, helemaal puur. En slechts één persoon mocht één keer per jaar dat heilige der heiligen binnengaan. Dat was de hoge priester van Israël. Tijdens grote verzoendag, Yom Kippur. En deze hoge priester moest zich nauwgezet voorbereiden voor dit heilige moment. Een week voor de grote verzoendag werd deze hoge priester al in afzonderingen geplaatst. Hij werd weggehaald uit zijn huis om helemaal alleen te zijn. Waarom? Omdat hij niets onheiligs mocht zien. Omdat hij niets onheiligs mocht aanraken. Hij kreeg alleen rein voedsel en moest zijn lichaam wassen. En zijn hart voorbereiden. En de nacht voor de grote verzoendag ging hij niet naar bed. Hij bleef de hele nacht wakker om te bidden. Om Gods woord te bestuderen. En om zo zijn ziel te zuiveren. Vervolgens baadde hij zich van top tot teen. En kleedde hij zich in puur, onbevlekt wit linnen. En daarna ging hij het allerheiligste binnen. Offerde een dier voor God om zijn eigen zonde te verzoenen. De straf voor die zonde te betalen. En daarna kwam hij naar buiten en baadde zich nog eens helemaal. Waarna hij in nieuw wit linnen gekleed werd en opnieuw naar binnen ging. Deze keer om te offeren voor de zonde van alle priesters onder het volk. Maar dat was niet alles. Hij moest zich voor een derde keer naar buiten komen en zich opnieuw van top tot teen baden. Waarna hij hagelnieuwe zuiver linnen aankreeg en het allerheiligste weer binnenging. Die gevaarlijke plek. Die gevaarlijke plek. Om verzoening te bewerken voor het hele volk. En wist je dat dit alles, deze hele ceremonie zou je kunnen zeggen, in het openbaar gedaan werd? De tabernakel en later de tempel was vol met mensen. En het publiek keek van dichtbij toe. Er was een dunne afscheiding. En daarachter baadde de hoge priester. Maar de mensen waren erbij. Ze zagen dat hij een bad nam, aangekleed werd, naar binnen ging en weer naar buiten kwam. Hij was hun plaatsbekleder voor God. En ze moedigden hem aan. Ze zorgden er heel nauwgezet voor dat alles en met zuiverheid gedaan werd. Omdat hij hen vertegenwoordigde voor een heilig God. Een heilig God. En wanneer de hoge priester voor God kwam, was er geen vlekje te zien. Hij was zo zuiver als zuiver maar zijn kon. Daar kun je misschien wel iets bij voorstellen. Zoveel voorbereiding. Zoveel tijd. Zoveel inzet. Alleen als je dit beseft, begrijp je waarom de tekst uit de profetie in het Bijbelboek Zacharia 3 zo schokkend is. Zullen we dit Bijbelgedeelte in het Oude Testament samen lezen? Zacharia 3 vanaf het eerste vers, daar staat: daarna liet de engel mij de hoge priester Jozua zien. Hij stond voor de engel van de Heere en de Satan was ook aanwezig. Satan stond rechts van de engel en bracht vele beschuldigingen tegen Jozua in. Maar de Heere zei tegen Satan: ik verwerp uw beschuldigingen, Satan, want ik, de Heere, heb besloten genadig te zijn voor Jeruzalem. Daarom bestraf ik u. Ik heb Jozua, de hoge priester, en dit volk genade geschonken. Ze zijn als een stuk brandend hout dat uit het vuur is gerukt. En de hoge priester Jozua had erg vuile kleren aan toen hij voor de engel van de Heere stond. Toen zei de engel tegen de anderen die daar stonden: trek hem zijn vuile kleren uit. En zich tot Jozua wendend zei hij: kijk, ik heb uw zonde van u weggenomen en geef u nu deze feestkleren. Bijzonder. De oud-testamentische profeet Zacharia was geroepen om een boodschap van hoop te brengen aan het volk Israël. En ziet in dit visioen de hoge priester Jozua. En hoewel Jozua alle voorbereidingen had doorlopen en zich ogenschijnlijk smetteloos voor God presenteerde, is de geestelijke werkelijkheid anders. We krijgen als het ware een blik in de onzichtbare wereld. De onzichtbare geestelijke wereld die ook vandaag de dag reëel is. De hoge priester is helemaal niet zuiver en schoon zoals we hoorden, maar bekleed met vuile kleren. God gaf aan Zacharia een profetisch visioen, zodat hij kon zien hoe God de hoge priester Jozua ziet. Hoe God ons allemaal ziet. Ondanks al onze inspanningen om zuiver te zijn, om goed te zijn, om ons netjes te gedragen, ziet God ons hart aan. En ons hart is vol van vuil. Dat is moeilijk om te horen. Een onnuchterend verhaal misschien. Als zelfs de hoge priester van Israël met al zijn inzet, met al zijn voorbereidingen in zuivering, in heiliging, het niet redt. Hoe zit het dan met ons? Hoe zit het met jou? Met jouw leven? Wat jij allemaal doet en ziet en nalaat. En met mij? Misschien denk je, ho, 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 ho. Maak het niet te zwaar hoor. Laten we het een beetje positief houden. Valt het ook niet allemaal wel een beetje mee met ons mensen? Misschien ken je het boek De Meeste Mensen Deugen. Een bestseller. Op zich een interessant boek. Ik heb het met veel plezier gelezen. En oppervlakkig gezien heeft de schrijver misschien nog wel een punt ook. De meeste mensen bedoelen het toch goed? We doen toch samen ons best om inclusief te zijn? We laten elkaar toch steeds meer vrij om ons ding te doen? Leven en laten leven? Ja, denk je misschien. Er zijn wel slechte mensen. Misschien Stalin of Hitler, die massamoordenaars uit het verleden of in het hier en nu. Misschien een seriemoordenaar die je ziet op tv in Amerika. Of misschien die losbandige vrouw in jouw wijk of misschien in je straat of in je familie. Of die gekke kerel in je kerk. Ja, slechte mensen zijn er hier en daar wel. Maar wij zijn nette kerkmensen. Wij zijn hardwerkende ondernemers. Wij scheiden keurig ons afval. Ja toch, van de buitenkant ziet het er best wel plausibel uit, zou je kunnen zeggen. En ja, we zijn er regelmatig meesters in om onszelf omhoog te praten. En te vergelijken met die ander die het in onze beleving moreel of geestelijk minder voor elkaar heeft. Maar wat als de morele standaard van God nu zoveel hoger ligt dan wij op dit moment beseffen. Wat als Gods heiligheid zoveel stralender is, zoveel smettelozer is, zoveel ontzagwekkender is dan dat wij ons op dit moment kunnen voorstellen. We aanbidden een heilig God, volmaakt zuiver Helemaal puur. We hebben hem net bezongen. We hebben zijn kracht gevoeld. Zijn heiligheid misschien ervaren. Kijk naar Jozua, de hoge priester, die alle voorbereidingen tot in de puntjes had verzorgd. En er voor mensen smetteloos uitzag, maar voor God verre van volmaakt is. In de voorbereiding moest ik denken aan een t-shirt, zo'n wit t-shirt. Die hebben jullie allemaal wel in de kast liggen, of niet? En dan heb je hem netjes gewassen en dan denk je, nou, dat ziet er weer keurig uit. Dat ziet er weer mooi wit uit. Zeker van een afstandje. Totdat je het op hagelwit sneeuw legt. Dan schrik je. En dan zie je dat dat zogenaamde witte t-shirt vol met vlekken zit. Vol met onregelmatigheden. Het is maar waar je het mee vergelijkt. Wat zegt de Bijbel? Niet alleen uit het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament. Ik wil naar de brief van de apostel Petrus. En hij schrijft in zijn eerste brief aan navolgers van Jezus het volgende. Hij zegt, gebruik dus uw verstand en wees nuchter. Kijk vol verwachting uit naar de dag waarop Jezus Christus terugkomt. En God zijn genade aan u zal bewijzen. Gehoorzaam God, omdat u zijn kinderen bent. En geef niet toe aan de verlangens van vroeger, toen u nog niet beter wist. Wees heilig in alles wat u doet. Want de Heere die u heeft geroepen om zijn kind te worden, is heilig. Hij heeft dat zelf gezegd, ook al in het Oude Testament, in Leviticus. Wees heilig, want ik ben heilig. U roept God aan als uw vader die iedereen beoordeelt naar zijn daden. Daarom moet u, zolang u hier op aarde woont, ontzag voor hem hebben. Wees heilig, want ik ben heilig, zegt God ook vandaag, vanochtend. Wees heilig. Wat is dat heiligheid? Heilig betekent zonder zonde, volmaakt, verheven. Heilig leven betekent afgezonderd, apart gezet leven. Je richten op reinheid en zuiverheid. En God roept ons om anders te zijn. Anders dan wat we misschien vaak om ons heen zien. God wil blijkbaar dat we heilig zijn en heilig leven. Ik heb erover nagedacht toen ik met deze preek bezig was. En ik denk dat er twee belangrijke dingen te zeggen zijn over heiligheid. Als eerste heiligheid als positie. Erg belangrijk. En de tweede heiligheid als levensstijl. Allereerst heiligheid als positie. We voelden samen denk ik al wel aan dat in het verhaal over de hoge priester Jozua dat helemaal heilig zijn onmogelijk is voor ons mensen. Laat ik het bij mezelf houden. Laat ik het bij mezelf houden. Ik kom erachter dat ik regelmatig helemaal niet zo heilig ben. Niet bepaald een heilig boontje. Dat is het eerlijke verhaal. Mijn ogen die op het ene moment de Bijbel lezen, vol overgave en met enthousiasme, kunnen een paar dagen later zomaar afdwalen naar een onrein beeld op het internet. Hoe is het mogelijk, zou je zeggen? Mijn mond, die op het ene moment een ander bemoedigt, welgemeend en oprecht, kan zomaar een paar dagen later allerlei negativiteiten uitspugen en negatief spreken over een ander. Mijn oren, die oprecht willen luisteren naar de zachte stem van de Heilige Geest, dat is een oprecht verlangen, zijn in de praktijk zo snel afgeleid door allerlei andere stemmen. Wat zijn we, wat ben ik, snel afgeleid? En missen we daardoor die zachte stem van de Heilige Geest? Er zijn regelmatig momenten in mijn leven, dat mag je best weten, dat ik moedeloos word van mijn eigen gedrag. Ik begrijp zelf niet wat ik doe, want ik doe niet wat ik wil. Ik doe juist wat ik haat. Voel je dat met me mee? Die tweeslachtigheid soms in onze levens. Het niet kunnen halen van die hoge lat van heiligheid. Het rein en zuiver leven. Het lijkt soms zo uitzichtloos. Het voelt soms zo machteloos. Maar dit is niet het hele verhaal, gelukkig niet. Dit is niet het hele verhaal. Het fantastische goede nieuws is, als jij Jezus aanneemt en gaat volgen, oprecht en met je hart, jij en Jezus zo met elkaar zijn verbonden, dat God, als hij naar jou kijkt, met al je imperfecties, met al je onheiligheid, altijd eerst Jezus ziet in jou en dan pas jou. God ziet jou nu als rein, als heilig, als rechtvaardig, als volmaakt, omdat hij Jezus in jou ziet. Je hebt het misschien al vaker gehoord, maar wat is dit een wonder, hè? Dat God zo genadig is. Ik vind het zo ontzettend mooi. Toen ik dit voor het eerst hoorde, raakte me dat diep. Het ontroerde mij. Lukt het jou ook vandaag om dit toe te laten in jouw hart? God ziet Jezus in jou. God ziet goud in jou. Bijbelleraar Wilkin van den Kamp zegt in een van zijn boeken: als jij Jezus aanneemt, zijn jij en Jezus zo met elkaar verbonden dat God, als hij naar jou kijkt, altijd eerst Jezus ziet in jou en dan pas jou. In Christus ziet God je nu als rein. In Christus ziet God je nu als heilig. En je wordt niet heiliger door goed je best te doen. Je bent al heilig omdat je door God uitgekozen bent om heilig te zijn. Christenen denken vaak dat ze nog steeds zondaars zijn, die door Gods genade gered zijn. Maar laat dit goed tot je doordringen. Jij bent geen zondaar. Jij bent geen zondaar. En dit strijkt misschien tegen je haren in, gevoelsmatig. Maar christenen worden nergens in het Nieuwe Testament nog zondaren genoemd. God noemt jou nu een heilige. Als je jezelf als zondaar blijft zien, dan zul je je ook zo gaan gedragen en gaan zondigen. Waarom noem je jezelf geen heilige? Je bent weliswaar een heilige die zondigt, maar onthoud dat niet wat jij doet bepaalt wie jij bent, maar wat Jezus voor jou heeft gedaan. Mooi, hè? Onze positie. Heiligheid is een positie in Christus, in Jezus. En dan het tweede punt. Heiligheid als levensstijl. We mogen dus omarmen dat we geheiligd zijn in Christus. Het staat vast dat we Gods heilige zijn en dat hij ons in Christus als heilig ziet. Maar het feit dat God ons door Jezus Christus als heilig ziet, wil niet zeggen dat we ons best niet meer hoeven te doen om goed en heilig te leven. Kan het zijn dat wij christenen soms ook wel wat gemakzuchtig worden? We geloven het wel. We laten ons beïnvloeden door de tijdsgeest. Laat ons beïnvloeden door de geluiden vanuit de media, de magazines die we lezen. We laten ons beïnvloeden door de welvaart die om ons heen is. We worden wat gemakkelijk. We laten ons beïnvloeden door onze eigen verlangens, die steeds weer omhoog komen. We nemen als het ware Gods liefde voor lief. En in de kerk worden we regelmatig oversteld met boodschappen over God is een goede vader. God wil met jou meedromen. God in onze broekzak, zou je kunnen zeggen. En natuurlijk is God een vader, daar geloof ik ook helemaal in. Daar heb ik ook wel over gepreekt. Het is heel Bijbels. En natuurlijk is God voor ons en niet tegen ons. En natuurlijk is het een Bijbelse waarheid dat God vol liefde is. Overweldigende liefde, ook over jouw leven. Hij is genadig en goed. En tegelijkertijd is het ook helemaal waar dat God heilig is. Een ontzagwekkend. Ontzagwekkend groot. Ontzagwekkend heilig en puur en volmaakt. We aanbidden een heilig God. Laten we de tekst uit 1 Petrus nog eens lezen. En tot ons door laten dringen. Petrus zegt tegen nieuwtestamentische gelovigen en dus tegen ons: luister, gebruik dus uw verstand en wees nuchter. Kijk vol verwachting uit naar de dag waarop Jezus Christus terugkomt en God zijn genade aan u zal bewijzen. Gehoorzaam God, omdat u zijn kinderen bent. Geef nu toe aan de verlangens van vroeger toen u nog niet beter wist. Wees heilig in alles wat u doet. Want de Heere die u heeft geroepen om zijn kind te worden, is heilig. Hij heeft zelf gezegd, wees heilig, want ik ben heilig. U roept God aan als uw vader, die iedereen beoordeelt naar zijn daden. Daarom moet u, zolang u hier op aarde woont, ontzag voor hem hebben. Wat mij opvalt in dit stuk is dat de apostel Petrus ons hier aanspoort om niet maar achterover te leunen, maar als navolger van Jezus actief in te zetten om heilig te leven, om zuiver te leven, om oprecht te leven. Hij zegt in dit stuk, wees nuchter. Peter zegt, wees verwachtingsvol, maar ook wees gehoorzaam. Geef niet toe aan de verlangens van vroeger en wees heilig. Er wordt wat van ons gevraagd. Er wordt wat van jou gevraagd. Aan de ene kant die positie waarin we kunnen ontspannen omdat we geheiligd zijn. En aan de andere kant die levensstijl waarin we vanuit die positie ook heiligheid, zuiverheid mogen nastreven. Hoe zit het met onze heiligheid op relationeel gebied? Ben jij bereid om de keus te maken om zegenend te spreken over anderen? Om de ander te vergeven daar waar nodig? Hoe zit dat in jouw leven? Moet jij nog mensen vergeven? Leef je met bitterheid in jouw hart? Wil je daarin heilig zijn, apart gezet? Hoe zit het met onze heiligheid op seksueel gebied? Ben je echt bereid om heilig te leven? Ben je bereid om te breken met zondige patronen en hulp te zoeken daar waar nodig? Hoe serieus zijn we hierin? Of zijn we gemakkelijk geworden? En laten we onheiligheid, onzuiverheid toe in onze levens. Wat weer blokkades geeft in onze relatie met God. Wat weer blokkades geeft onderling. Speelt er iets in jouw leven op dit moment? En is vandaag misschien het moment om een heilig God te zoeken? En vergeving en genezing te ontvangen? Hoe zit het met onze heiligheid op geestelijk gebied? Zijn we bereid om gezag te aanvaarden? Zijn we bereid om nederig te zijn? En de ander zijn of haar plaats te gunnen? Zijn we bereid te wachten op God? Te wachten op zijn wijsheid, op zijn timing? Zijn we bereid om God echt te vertrouwen? God zegt, kom dichter bij mij, dan kom ik dichter bij jou. En op die manier kan ik je meer en meer toevertrouwen. God zegt ook, zalig zijn de mensen met een zuiver hart, want zij zullen God zien. Het zijn indringende woorden die ons allemaal aansporen. En misschien denk je nog steeds, hoe dan? Hoe haal ik die hoge lat? Die hoge lat van heiligheid. Hoe kan ik heilig leven? Het brengt mij terug bij het begin van deze preek. We begonnen deze preek met hoge priester Jozua, die onzuiver en onrein voor God kwam te staan. Ondanks al zijn voorbereidingen, voor hem was de lat ook te hoog. Deze man, deze hoge priester die zijn leven had gewijd aan de dienst aan God, redde het niet en wij redden het ook niet. Eeuwen later kwam er nog een Jozua. Een andere Yeshua. Jezus, Yeshua, Jozua, dezelfde naam in het Aramees, Grieks en Hebreeuws. Er verscheen een andere Jozua en hij werd het middelpunt van zijn eigen grote verzoendag. En weken daarvoor begon Jezus met zijn voorbereidingen. En nachten voor sliep hij niet, net als hogepriester Jozua eeuwen daarvoor. Maar met Jezus gebeurde het tegenovergestelde van wat er gebeurde met de hoge priester Jozua. Want hij werd niet aangemoedigd. Jezus werd niet aangemoedigd, maar verraden. Verlaten en verlogen door vrijwel iedereen die hij lief had. En toen hij voor God stond, klonken er geen bemoedigende woorden zoals bij de hoge priester Jozua. Het volk moedigde de hoge priester Jozua aan. Maar voor Jezus eeuwen later was er geen aanmoediging. Hij werd zelfs door zijn eigen vader, door God zelf verlaten. Hij kreeg geen feestelijk gewaad aan, zoals de hoge priester Jozua. Maar werd beroofd van het enige kledingstuk wat hij had. Hij werd geslagen en hij werd naakt vermoord. Waarom? Waarom moest dit gebeuren? God heeft hem, God heeft Jezus, die de zonde niet kende, voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij voor hem rechtvaardig, heilig voor God konden worden. Wat hebben we Jezus nodig? Wat hebben we Jezus nodig om die heiliging na te streven? Hoe kunnen wij heilig leven? Door Jezus te aanbidden. En dat hebben we gedaan en dat gaan we zo weer doen. Door Jezus te aanbidden, door ons te focussen op Jezus. We aanbidden Jezus door onze positie in hem te omarmen. We zijn geheiligd door hem. We zijn apart gezet voor hem. En we aanbidden Jezus door heiligheid als levensstijl na te streven. We gaan lijken op datgene wat we aanbidden. En ik wil je uitnodigen op dit moment om te gaan staan als je kunt en als je wilt. Want alles wat we onze onverdeelde aandacht geven, dat gaat groeien. Als we ons gaan richten op die Jezus, op zijn heiligheid, dan zullen we steeds meer deel gaan krijgen aan zijn heilige natuur. Wat is het mooi, wat is het bijzonder om over Gods heiligheid te spreken. We dienen een zuiver God. Zo puur, zo mooi. En als we onszelf op hem richten, dan kan het niet anders dat we gaan veranderen. En daarin staan we niet alleen, want de geest van Jezus, de geest van God, de Heilige Geest, die wil ons vervullen, die wil ons leiden om die positie te omarmen als geheiligde en geliefde kinderen van God. Maar ook om heilig te zijn in alle aspecten van ons leven. En daarin mogen we de Heilige Geest uitnodigen op dit moment. Zullen we stil zijn? Zullen we ons hart openen voor die heiligheid, voor die Heilige Geest? Zullen we misschien onze handen openen? Als symbool dat we elke kamer van ons hart willen openen voor de kracht van God, voor zijn glorie. Vader in de hemel, dank u wel. Dank u wel dat u heilig bent en dat we inderdaad straks in de eeuwigheid met het engelenkoor mogen meezingen. Dat u heilig bent, puur en goed. Heer, wat is het bijzonder om ook weer te mogen lezen dat u vanuit uw heiligheid, Heer Jezus, afdaalde en in de modder ging staan. Heer, u werd bespuwd. U werd naakt vermoord. U werd niet aangemoedigd, u werd verlaten. U heeft het geroepen, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En u heeft het gedaan. Zodat wij heilig kunnen zijn op dit moment. Want toen u met hemelvaart ook opvoer naar de hemel. En het perfecte offer presenteerde aan uw Vader. Toen maakte u de weg vrij. Zodat de Heilige Geest kon worden uitgestort. De Heilige Geest die op dit moment ook hier in Veenendaal krachtig aanwezig is. Heer, en dan bidden we zo, kom Heilige Geest. En schijn als een zaklamp op die punten, op die kamers. In ons hart, in ons leven, waar het nog donker en onheilig is. Wilt u ons daarin voorgaan? Met uw liefdevolle, zachte stem. Want wij geloven, als wij tot u naderen, dan zult u steeds meer tot ons naderen. En dan kunt u ons steeds meer toevertrouwen. Heer, we houden van uw heiligheid. En we willen dicht bij u zijn en we willen uw stem horen. Zo zegenen we elkaar in de naam van Jezus. Amen.